Het een sluit het ander niet uit.
De podcast over moderne liefde en onafhankelijke keuzes.
Wij zijn Vera en Leroy. We ondernemen, creëren en leven samen. En we krijgen nogal wat vragen, gags en opmerkingen over wie we zijn en wat we doen.
Ja, wij geloven niet zo in rigide hokjes denken. En willen juist meer ruimte maken voor fluiditeit, verandering, openheid en vooral fun.
In deze podcast filosoferen wij over samenwerken en samenliefde, seks, non-monogamie, ambitie, creativiteit, anxiety en algehele moeite en struggleina's met de wereld om ons heen.
Geniet, heb lol en mocht je deze aflevering tof vinden, help mee door het te delen en tag ons erin.
Ja, en vertel het ook door aan mensen die een entertaining podcast over moderne liefde ook kunnen waarderen.
Enjoy!
Hij doet het, Leroy.
Digge. Daar zijn ze weer.
We're back again.
Back, walking in.
Zo overbodig.
Hoi, ja. Vera.
Hoi, Leroy.
Hallo. We zijn weer terug. Yo, ik zie een beetje de zenuwen in je ogen staan.
Ja, een beetje.
Weet je waarom?
Ja, ik weet wel waarom.
Omdat dit Vera Westenberg het hele verhaal is.
Ik vind het best wel spannend.
Waarom?
Ja, weet ik niet. Gewoon omdat je nu allemaal vragen aan mij gaat stellen, moet ik dan allemaal heel zinnig antwoord op formuleren.
Ja, heb je het gevoel dat het zinnig moet zijn?
Nee, niet zinnig, maar...
Of stomzinnig grappig of iets.
Het is gewoon een beetje gek.
Het gaat ineens over jezelf. Er heeft ook wel veel tijd tussen gezeten. Tussen die enorme lange, veel te lange aflevering met mij. En nu met jou.
Ja.
Dat komt ook omdat toen we dat aan het opnemen waren, jij even niet op een plek zat van, oh, laten we even een deep dive Vera Westenberg doen.
Nee, dat was niet helemaal het moment.
Dit was voor de kerst. Met misschien nog wat soort van familievrijvinkjes links en rechts. En dingen en... Maar nu wel. Nu dit hier.
Ja.
Ja, ben je een beetje ready? Ik heb je wel, lieverd. Oh, schatje. Het is heel simpel. Wij gaan... jij bent een creative. Een allround creative. Een vormgever. Een ondernemer. Jij geeft vorm en... Dit is eigenlijk voornamelijk om erachter te komen wat vorm heeft gegeven aan jou.
De moi.
Aan wie jij bent.
Oké. Okay.
En wat je doet.
Dus, ik ben helemaal oncomfortabel, maar dat gaat...
Wat heerlijk.
Gaat goed komen.
Ja, waar ben je bang voor?
Nee, ik ben nergens bang voor.
Nee.
Nee, gewoon. Nou ja, ik ben bang voor alles altijd, maar ik ben niet bang nu ergens voor. Gewoon... Nee, het is gewoon... Ik heb gewoon... Ik weet niet... Ik praat gewoon niet zo heel graag over mezelf.
Nou, dan gaan we gewoon rustig. Dan gaan we er gewoon rustig beginnen. En ik heb allemaal.
Ik ben ook heel erg ongesteld.
Oh, ja.
Dat helpt ook. Ja. Mag ik mijn kopje koffie?
Ja, ik geef je een kopje koffie aan. Ik ga gewoon rustig beginnen. Ik heb allemaal toeltjes en dingetjes en ingangetjes meegenomen. Zodat je niet direct kunt zeggen. Nou, oh, bof, wie ben je nou eigenlijk? Het begon eigenlijk op 24 oktober 1991. Om 5:30.
Oh, jij hebt het even opgezocht.
Vera Westenberg. Geboren te Hellendoorn.
Nee, Nijverdal.
Te Nijverdal. En ingeschreven dan in Hellendoorn. Ja. Gemeente Hellendoorn. Maar in Nijverdal. Dat maakt jou een schorpioen.
Ja.
Ja.
Vinden mensen altijd heel
vier
grappig om te
je
weten.
Je hele systeem. Je sun is Scorpio. Je moon is Taurus, stier. En je rising... Is een weegschaal. Ja, dat is een weegschaal.
Ja.
Ja.
Mensen vinden het altijd heel leuk om erachter te komen dat ik een Scorpio ben. En dan zeggen ze altijd, oh ja, yeah, I knew it. Of zo, weet je wel.
Waar heeft dat mee te maken? Gewoon met het feit dat je veel zwart draagt.
Ja, sorry.
Niet zwarte leren pet op je hoofd. Ja.
En niet de meest soort van luchtige type bent of zo, denk ik. Ik weet niet.
Mensen hebben wel... Sommige mensen benoemen dat gewoon echt heel letterlijk. Hè? Zo naar jou van, oh ja, inderdaad, daarom klikken we. Of dat voelde ik al, of ja. Dat juist niet. Of,
ja. Of een soort van, oh ja, de eerste vier keer dat ik je zag, durfde ik niets tegen je te zeggen.
Is dat Scorpio? Maar je bent best wel aardig.
Ja, ik weet niet, misschien. Ik denk het. Dat ja. Gevoel heb ik.
Ja. Om voor jou ook een beetje een soort van chill te beginnen, heb ik daar... Wat dat betekent in je systeem, heb ik een...
Ik vind het leuk, je hebt het helemaal voorbereid.
Een klein stukje over, ja. En dat is eigenlijk ook een beetje de vraag van, hoeveel heb jij daarmee met astrologie? Heb je daar iets mee?
Ik vind het wel leuk. Maar ik vind alle systeempjes die iets zeggen over wie iemand zou kunnen zijn, vind ik heel leuk. Want ook met dit soort dingen. Mensen hebben het natuurlijk gewoon opgeschreven omdat het ergens soort van zinnig voelde. En als er zoveel mensen denken, dit vind ik wel zinnig, dan zal er wel ergens iets van een kern van waarheid in zitten waar je iets aan zou kunnen hebben. Ja. Ik geloof niet dat als je in de Telegraaf een, hoe noem je dat, zo'n ding leest, horoscoop leest, dat dan voor volgende week donderdag geldt of zo, weet je wel. Dat is natuurlijk, ja, vind ik een beetje woehoe. Maar
is entertainment.
Als het gaat over waar je bent, ja, ik geloof wel dat dat iets zou kunnen zeggen.
Nou,
maar
wat dit niet, over
ik geloof
jou
niet
zegt,
dat het de ultieme waarheid is,
nee,
of zo.
Nee, inderdaad. Maar ja, het is leuk om ook, nou, eigenlijk misschien een beetje net als tarot of zo, dat je iets hebt om op te reflecteren van wat hieruit kan ik me invinden, hoe versterkt dit mijn identiteit. Ja. Wat dit over jou zegt, ja, okay. Scan in Scorpio.
Andersom. Sun
in Scorpio, wat zei ik?
Scan in Scorpio.
Scan in Scorpio. Work. Ja, dat is omdat ik dan tegelijkertijd aan het lezen was. The sun determines your ego, identity and role in life. It's the core of who you are and it's the sign you're most likely to already know. Your sun in Scorpio, meaning you have a fundamental urge to get to the bottom of things, which can at times lead you to be manipulative or power hungry. Staat hier.
So it must be true.
Staat op mijn scherm. But it comes down to an intense passion for authenticity, real intimacy, and the truth.
Ja, dat klopt wel. Denk je niet?
Ja.
Heel erg.
Ja.
Een soort van.
Wat klopt daar aan als je dat zo hoort?
Ja, getting to the bottom of things, dat klopt heel erg bij mij. Ik wil altijd precies weten hoe iets zit of waarom en hoe, zeg maar dat. En wat stond er nou nog meer? Oh ja, passion for authenticity, real intimacy and the truth. Ja, yeah, dat klopt ook heel erg. Yeah. Bij mij hoef je echt niet aan te komen met neppe onzin of oppervlakkige bullshit. Daar heb ik echt gewoon geen tijd voor. geen zin in.
Nee, dit is heel erg te merken in het werk dat je doet.
Ja. Yeah.
In
alles wat ik doe, denk ik wel.
Je bedrijf heet Marketing Schmarketing, wat letterlijk gaat over fuck de platheid.
Ja.
Laten we een beetje diepgang opzoeken met z'n allen.
Ja.
En eigenlijk is dat hoe ik jou ervaar met mensen ook. Jij bent heel slecht in, althans je bent prima in small talk, maar je vindt het voor geen seconde interessant. Jij wil meteen de diepgang in en echte connecties en meer authenticiteit daarin.
Ja.
Van wat drijft jou nou eigenlijk?
Ja, anders voelt het altijd, of niet altijd, maar voelt het vaak wel echt als een soort van opvulling van de tijd zonder iets zinnigs te doen. Ja, of iets uit te vallen. Ben je gewoon, gewoon platitudes en herhalingen van dingen die je al eerder gezegd. Ja, nee. Nee, ik ga liever graag naar, oh, maar wat betekent dat dan? En, oh, hoe zit dat dan? Ja, daarom, ja. Dat klopt dus wel.
Ja, wat grappig, want is schorpioen vaak als mensen dat tegen jou zeggen, of een beeld dat mensen hebben of zo van, oeh, jij kan wel heel soort van filijn zijn, of er zit een bepaalde attack in een soort van Scorpio, wat mensen bedoelen. Hier gaat het voornamelijk over wat daaronder ligt. Van, hey, je hebt dus een intense passion for authenticity, real intimacy and truth. En dat je eigenlijk misschien wel jezelf een soort van afschermt voor
alle onzin?
De rest, ja.
Ja, denk ik wel dat ik dat doe, ja.
Ja. Ik ben straks benieuwd hoe dat, zeg
maar, heel toegankelijk maakt dat je een mens.
Ben jij toegankelijk?
Nee, ik denk helemaal niet.
Nee?
Nee. Nou, ik denk wel dat ik toegankelijk ben, maar ik denk niet dat
ik bedoel, het sluit het allemaal niet uit, of wat?
Nee, ik denk dat ik heel toegankelijk ben. Echt heel. Als je maar gewoon met jezelf aankomt, dan ben ik heel toegankelijk. Maar ja.
Maar niet.
Ik denk niet dat ik. Nee, ik denk niet dat ik heel toegankelijk oog. En dat vind ik echt top. Dat hoef ik echt niet te veranderen.
Waarom?
Nou, ja. Ik vind dat wel lekker. Ik vind het ook wel lekker dat ik niet. Dat ik niet zo open sta of zo. Nee, ik sta wel open, denk ik. Maar ik vind het ook wel lekker dat ik niet, als ik in de trein zit, dat de 16 mensen tegen me beginnen te lullen over wat hun moeder gisteren gedaan heeft.
Zoals bij mij.
Ja. Ja, ik vind het wel grappig om daarnaar te kijken hoe dat bij jou gebeurt. Maar ik ben heel blij dat mensen niet het gevoel hebben dat ze daarmee bij mij moeten zijn. Dat vind ik echt chill.
Ja, ja. En dat gevoel kan je mensen ook goed geven. Heb je dat altijd al gehad? Ik weet dat ik daar redelijk wat van geleerd heb van jou. Ja. Tijdens uitgaan of zo. Of tijdens een soort van, weet je, het is af en toe als je aandacht op je afkrijgt, best wel lastig om daar op een chille manier mee om te gaan. En jij lijkt dat erg handig onder de knie te hebben, zolang ik jou ken. Al heb je, was jij altijd al een soort van goed in het je eigen ruimte bewaken voor jezelf?
Ja. Maar ik was ook heel verlegen vroeger. Dus dan, dat was een andere soort muur, denk ik. Maar wel een beetje hetzelfde. Beetje hetzelfde mechanisme, denk ik. Ja. En ook wel toen ik zeg maar niet meer zo vreselijk verlegen was. Toen ik als kind, zeg maar in de latere jaren van de basisschool of zo.
In Twente.
Ja, in Twente. Dan, ja, ik weet niet. Dan had ik dat ook wel, ja. Ja, had ik ook wel, kon ik heel goed mensen op afstand houden.
Ja.
Ja. Ja, had ik ook wel echt behoefte aan.
Want als ik dit mag geloven, ga je dus voor die, die real intimacy, authenticity, truth. En ja, jij zegt vrij vaak dingen als van, dat komt me allemaal niet interesseren. Weet je, dat domme ouwe hoer. Ik wilde het echte dingen. En vanuit daar ging je ook op zoek naar een soort van andere vriendengroepen en zo. Maar daar gaan we straks even. Want ik wil eerst even over jouw moon in Taurus hebben. Daar heb ik ook een mooi stukje over geschreven.
Yeah.
The moon rules your emotions, moods and feelings. This is likely the sign you most think of yourself as. Wat mij een beetje verbaasde, want ik dacht dat jij jezelf ook wel echt als Scorpio zag. Maar ja, die zit natuurlijk vier keer in jouw systeem. Since it reflects your personality when you're alone or deeply comfortable. Your moon is Taurus, meaning your emotional self is very romantic and sentimental. You are deeply loyal to the people you care about and try to maintain security and stability within those relationships. You often feel powerless to fix messy situations, but your way of thinking through those things is sensible and practical.
Ja, geinig, want ik heb nooit zoveel gelezen over deze situatie in deze maanachtige toestand.
Over een stier.
Stier, ja. Dus dat weet ik niet goed, maar ik denk wel dat ik denk dat ik super loyaal ben, dat heel erg klopt. En ook dat als ik dingen moet oplossen, dat ik dat dan heel praktisch doe. Dus dat klopt wel hierin. Ik weet niet, ik identificeer me niet per se als, een stier in een maan, weet ik veel. Nee, dat, maar goed, ja, dat zal wel.
Er zitten wel dingen in die je herkent. Er staat deeply romantic.
Deeply romantic.
Zo hoor ik jou zelf niet omschrijven.
Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Maar ik denk
ik moet
wel
zeggen dat ik daar toch wel een aantal voorbeelden van kan geven dat je dat wel bent.
Ja, ik denk ook wel.
Er ligt
maar
hier een boek die ik straks even erbij pak namelijk. Wat echt het bewijs is dat Vera Westerberg echt hartstikke romantisch
is. Maar weet je wat ik denk? Dat voor mij betekent, kijk, als ik lees romantisch, dan denk ik heel erg aan wat de wereld ons wil verkopen als wat romantisch betekent. Dat soort van roze blaadjes.
Catherine Hegel.
En dat
27 soort. 27 jurken.
Weet je wel, dat soort shit. En ik denk niet dat ik op die manier romantisch ben. Ik denk dat alles wat
meer
op die
manier, de romantiek.
Ja, zeg maar meer betekenis geven aan dingen. Nostalgisch zijn. Ja. En waarde geven aan momentjes. En dat kan ik wel. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja,
en dat, tradities en een soort van betekenis geven aan wat er is of zo. En opmerken van kleine, dat wel, maar niet, maar niet in een soort van, het is nu Valentijnsdag en nu wil ik heel graag roze blaadjes en een knuffel of
dat
whatever.
Dat is dan meer die oppervlakkigheid waar je tegen strijdt. Zou ik meteen die derde eraan gooien? Die ascendant in Libra. Your ascendant is the mask you present to people. It can be seen in your personal style and how you come off to people when you first meet. Some say it becomes less relevant as you get older. Okay. It changes every 2 hours. Dat is wanneer je geboren bent. Maar ja, we hebben die tijd helemaal uitgezocht. Hè? Your ascendant in Libra.
Ik heb mijn moeder gevraagd.
Meaning you come across as compromising, courteous and fair-minded. Though sometimes passive-aggressive. You seem inclined towards balance in all forms. Aesthetic, romantic and judgment.
Ja, dit vind ik echt heel moeilijk om over mezelf te zeggen.
Het is wel grappig, want hier zitten dus wel een aantal woorden in die ik over jou heb opgeschreven.
Oh ja? Wat dan? Ja. Gebalanceerd?
Nee, maar die aesthetics bijvoorbeeld bij jou, dat vind ik door jouw leven en jouw carrière heen wel echt een tekenende rol spelen.
Maar wat zeggen ze over aesthetics hierin?
Dat je daar balans in vindt.
Wat bedoelen ze daarmee,
ja,
denk je?
Ik veel. Wat bedoelen mensen met... Je vindt ergens balans
ja,
in.
Ja, weet ik niet. Dat weet ik dus echt
eraan
niet.
Door dat het een Libra is. Maar dus ook judgment. Wat mij daarin opviel was... jouw persoonlijkheidstype.
Mm-hmm. Je hebt even alle modelletjes in gedoken.
Ik weet dat je daarvan houdt. Ja, dus ja, ik dacht, ik gooi ze gewoon achter elkaar erin. Jouw persoonlijkheidstype is een ENFJ. Dus je bent een protagonist. En die strijdt dus voor, als een soort held, om harmonie en balans in de omgeving te krijgen. Heel erg volgens jouw eigen waardesysteem. Ja. Vindt dus eigenlijk ook dat anderen zich daar eerder aan zouden moeten conformeren dan dat je zelf compliant bent met wat als normaal gezien wordt. Ja. Maar een grote driver daarvan is om balans in de omgeving te hebben. En dat je daarna een soort van de rust vindt en de rust zoekt. En jij hebt van tevoren heb je 5 eigenlijk waarden opgeschreven. Waarvan je zelf hebt van, hey, dat, daar heb ik het meest mee. Dat resoneert het meest met mij. Of dat is het wat ik het meest herken. Vertel, wat heb je meegenomen?
Nou, ik moest dat net opschrijven van jou. Ja. Toen ging ik dat even rustig bekijken en even goed over nadenken. En even dingen wegstrepen.
Van een hele lijst?
Van een hele lijst van die we zelf op marketingsmarketing.nl/waarden hebben staan.
Oh ja, dat kunnen mensen
nog
zelf
wel,
ook
maar
doen.
Nou ja. Goed. Anyway. En de meeste staan erbij. Oké, de 5 woorden die ik heb opgeschreven zijn, die ik dus heel belangrijk vind. Of dat waarden zou van mij zijn. Is autonomie, gelijkwaardigheid, diepgang. Praktisch en enthousiasme. Lekker licht, luchtig.
Nou, je zet wel praktisch erbij. Op ja. Een hele, waarom? Wat betekent wat een heerlijke praktische waarde om
daar zo tussen. Ja, vond ik ook wel grappig. Maar ik miste hem wel als ik hem niet erbij opschreef.
Laten we bovenaan beginnen. Wat betekent autonomie voor jou?
Autonomie voor mij betekent dat, nou eigenlijk dat, en dat denk ik dat ik dat niet alleen maar vind voor mezelf of zo, maar vind dat iedereen dat zou moeten hebben over zichzelf. Daar spreekt voor mij heel veel, heel veel confidence uit en eigenwaarde en een soort van, een hele sterke eigen basis of zo.
Ja, wat is dan tegenovergesteld als mensen dat niet hebben? Is dat dan een soort van gelatenheid of zo? Het is niet zozeer afhankelijkheid, maar
nee, want eerder zat ik meer
dat mensen het in zichzelf vinden of zo.
Ja, want eerder zat ik inderdaad meer op een soort van onafhankelijk. Maar ik denk dat dat wat minder klopt. Ik denk dat autonomie een beter woord is dan onafhankelijk. En
het is een keuze meer op dat gebied. Want je kunt natuurlijk afhankelijk zijn.
Want je bent altijd afhankelijk wel keuze van iets, weet je wel. Dus dat is allemaal prima. Maar als je in jezelf een bepaalde autonomie vindt... Kijk, ik denk het tegenovergestelde is dat je heel erg vaart op al het andere, alles om je heen. En dat is denk ik prima, maar ja, ik denk als je het gevoel van autonomie is heel krachtig en sterk en helder en richtinggevend. Ja, en ik denk dat wel meer mensen dat meer zouden kunnen gebruiken.
Vertel eens iets over jou, over je kindertijd. Hoe zag jouw gezin eruit? Hoe ben je opgevoed?
In Nijverdal dus. En daar wonen mijn ouders nog steeds, in datzelfde huis waar ik ben geboren. Dus die wonen daar dus echt al 40 jaar of zo. Vind ik altijd een saillant detail. Dus in een Twents dorp met een broer en een zus die 6 en 4 jaar ouder zijn dan ik.
De youngest.
De jongste. Gewoon in zo'n 201 kaphuis in zo'n wijk, waar dan in die tijd al die huizen tegelijkertijd gebouwd zijn en al die mensen wonen daar gewoon. Ja, het is gewoon heel... Ik denk dat je deze buurt heel erg kan knippen plakken op heel veel plekken in Nederland.
Ja, ik benoem wel eens van wow, het lijken wel af en toe, er zitten heel veel overeenkomsten
Ja, jij bent ook in zo'n wijk met zo'n buurt, met van die kinderen.
Qua gezin wel ook natuurlijk wel verschillen en zo, maar qua buurt en achtergrond, ja.
Ja, en dan weet je, gewoon in zo'n wijk en dan maar dan grenzend aan een weiland waar een paard liep. En bij mijn opa en oma, die hadden een boerderij. Dus we was wel altijd gewoon een soort van buiten en zo aan het spelen.
Ja, opa en oma hadden een boerderij en je komt aan de andere kant van generaties van wevers.
Ja, klopt. Ja. Nice, hè? Ja. Vind ik echt heel chill.
Verbonden met de Nijverdalse geschiedenis.
Met de nijverheid, met de geschiedenis van...
De lakenhallen.
Letterlijk. Ja, dat vind ik best wel nice.
De textiel...
Textielnijverheid.
Ja.
Realness.
Ja, wat herken je daarin in jezelf? Als je ziet van waar je vandaan komt?
Nou, kijk, ik ben best wel een soort van knutselhandig. Laten we het even zo zeggen. Ja, zo stomme onzin natuurlijk. Nee, ja, oké. Okay. Iemand zei een keertje tegen mij, en toen die zag mij met allemaal gouden kettingen om. Die zei, jij bent echt soort van, komt uit een soort van generational wealth. En toen dacht ik, ja, dat klopt heel erg. Niet omdat mensen meteen mega veel geld op de bank hadden staan, maar wel als het gaat over kwaliteit en degelijkheid en een soort van die materialen en dat zit heel, dat heb ik heel erg uit mijn familie, denk ik, meegekregen. Ja. Zowel aan mijn vaders kant als aan mijn moeders kant.
Want... Je bent naar Amsterdam Fashion Institute geweest, uiteindelijk, toen je van de VWO kwam. Maar als kind heb jij al op naailes gezeten en dat soort dingen. En toen, als je een lapje gemaakt had, zei je moeder, als het niet goed was ook wel, haal het maar weer uit. En dat maar heel kritisch op,
ja,
de
heel
op
kritisch.
Kwaliteit.
Ja, kritisch staat hier nog niet bij, maar kritisch is wel... Maar ja, dat zit misschien bij diepgang wel. Maar ja, kritisch op kwaliteit... Mijn moeder maakte altijd onze kleding vroeger. Mijn oma deed dat ook en die schilderde. En ja, ik weet niet, dat was gewoon altijd onderdeel of zo. Dus kwaliteit herkennen, dat iets van goede kwaliteit is... of degelijk of zwaar of mooi of hoe iets valt of zo. Dat heb ik heel erg geleerd en ook heel erg meegekregen, denk ik.
Ja.
Wel.
Ja, nice.
Heel veel op die hele kleine details.
Dus dat herken je uit waar je vandaan komt. Je omschrijft net... van, nou, hoe was je jeugd? Die begint, nou, echt zo'n huis en die wonen daar al 40 jaar, zeg maar. We kwamen natuurlijk vanuit het onderwerp autonomie vandaan.
Ja.
Misschien heb jij dat niet heel erg ervaren, de eerste periode van je leven. Als ik dat dan zo hoor of interpreteer. Of...
Ja, ja. Ja, autonomie. Ik denk, zeg maar, eerder wel, denk ik, een soort van... Ik denk toen ik kleiner was wel, want ik was een soort van, hoe zeg ik dat? Ik denk juist misschien wel heel veel autonomie. Ik denk aan de ene kant kon ik niet heel veel doen of zo. Maar ik was wel heel veel zelf en met mezelf en ik las... Elk boek uit de bibliotheek. Echt heel veel. Altijd alleen maar boeken lezen. En ik denk wel... Ja, autonomie daarin.
Jij was een lezend kind. Je moest ook op jezelf vertrouwen. Een soort van... Om dus blijkbaar die diepgang en die truth te vinden. En om verder te graven dan de oppervlakte.
Ja, en ik
ben
kon,
je gaan lezen.
Ja, maar en ik kon heel vroeg lezen. Mijn zus had me leren lezen omdat zij ouder was. En we speelden schooltje of zo. Dus... Ik kon lezen in groep 2 of zo. En dat gaf mij ook een heel vreemde voorsprong of zo. Voornamelijk in die eerste paar klassen. Dus ik las heel veel, want ik verveelde me ook wel gewoon een beetje. En ik mocht dan boekjes halen uit groep 3 en zo. Dus ja, gewoon een beetje weirdo word je daar ook wel van, denk ik.
Mm-hmm.
Maar ja, ik weet niet. En daardoor, zeg maar, ik deed dus daardoor ook bijvoorbeeld heel goed op school. En had ik daardoor ook wel...
Wat maakt jou een weirdo? Ik begreep die niet helemaal, die koppeling. Dat je trok jezelf wat meer terug of zo, omdat je een bepaalde voorsprong had. Is dat wat je daarmee bedoelt?
Nou, ik weet niet of ik mezelf terug... Ik denk dat ik sociaal gezien niet helemaal zo daar was. Mm-hmm. Maar dat ik heel veel wist al en heel veel kon lezen en zo. Dus dan... Qua aansluiting of zo, dan... Ja.
Aansluiting met de klas, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, die had je niet speciaal bijzonder.
Nee.
Je had één beste vriendinnetje. Ja. Wat raak je daarin? Heb je dat lastig gevonden destijds? Of voel je je soort van achteraf een beetje alleen als je naar dat meisje kijkt?
Ja, ik denk wel een beetje ongezien.
Ja.
Ja.
Ja. Jij bent later, op latere leeftijd, ben jij gediagnosticeerd met eigenlijk twee kanten. Je hebt een heel lang traject gedaan om je te laten diagnosticeren op ADHD. En daarin zat ook een vorm van hoge intelligentie of op een bepaalde manier. En ja. Toen legden ze vanuit daar ook uit dat misschien een soort van te maken had met dat jij af en toe concepten al ziet en dat andere mensen het daar dan niet over hebben ofzo? Hoe relateert dat aan als je daar naar terugkijkt, naar de jeugd?
Ik denk, als ik daar aan terug ga, denk, ja, ik weet niet. Ik deed het gewoon altijd heel goed op school, dus dat ging me eigenlijk altijd heel gemakkelijk af. En ik denk dat ik altijd een soort van ergens, ja, niet de hele tijd, maar wel op heel veel momenten, gewoon bepaalde dingen niet zo begreep waarom mensen ergens mee bezig waren of zo. Of dat dingen voor mij zo logisch waren al. Of,
wat bedoel je dan?
Ja, probeer even te denken ook aan een...
Op sociaal vlak bijvoorbeeld?
Ja, ook wel echt op sociaal vlak.
Op een gegeven moment gingen op school vriendinnetjes van jou bezig met... Oh, vriendjes, en deze jongen is dan leuk of zo.
Ja.
Je hebt wel eens gezegd, daar begreep ik echt niks
nee,
van.
Nee, echt niets.
Wat bedoel je daarmee?
Dat was wel wat later, denk ik, dat ik, weet ik veel, 14 of zo, 13, 14 was of zo. Ja, ik had een groepje vriendinnen en op een gegeven moment vonden zij het gewoon heel erg logisch. Ik denk dat het ook redelijk logisch is, maar... om heel erg hun hele bestaan rondom jongens te vouwen of zo. En dan ergens naartoe te gaan omdat die jongens daar waren. Of naar de voetbalwedstrijd te gaan kijken omdat die jongens... En dacht ik echt... Hoezo? Hoezo is dit zo interessant?
Ja.
Ja, dat begreep ik echt niet.
Jij vond niet de jongens leuk?
Nee, ik vond dat gewoon niet interessant. Nee. Gewoon niet op die manier interessant. Ik kon echt wel iemand leuk vinden of zo, maar ik hoefde niet mijn hele leven om te gooien omdat iemand anders ook wel leuk was of zo. En ja, ik kon daar gewoon niet veel mee.
Als je nu terugkijkt op die tijd bijvoorbeeld.
Wat, op de middelbare school?
Ja, op de middelbare school. Nu weet je, jij bent queer, je identificeert jezelf als queer. Wat betekent dat voor jou? En hoe herken je, of als je dan terugkijkt op die tijd met wat je nu weet, waar zie je dan in van, oh ja, dat komt gewoon omdat je een queer meid bent of zo. Weet je wel?
Ja, ik denk dat dat op heel veel dingen een soort van intersect. Want ik denk ook dat... Ik vind een soort van hetero-outlook op de wereld ook gewoon niet zo interessant, denk ik. Ik denk dat ik dat nooit echt interessant heb gevonden. En omdat het zo vooraf bedacht is wat dat dan allemaal inhoudt.
Dus aan een soort van heteroseksualiteit hangt voor jou een nog een heel aantal soort van extra...
Ja, preconceived ideeën over wat dat dan is. Wat jij dan bent, wie je dan bent, hoe je relatie eruit ziet, welke rol je daarin hebt,
ja.
hoe je ontwikkelt in de loop van je leven. Ja. Welke...
Want wat zijn dan een aantal dingen waarvan jij denkt van, oh, nou, maar dit is dan volgens die norm hoe iets eruit wordt te zien en waar jij het dan misschien zelf niet helemaal mee eens bent? Dat was toen bijvoorbeeld van...
Nou ja, ik denk de hele genderrollen situatie, dat daar ideeën over zijn wat mannen of vrouwen wel of niet zouden moeten zijn of kunnen of denken of whatever. Dat heb ik gewoon nog nooit begrepen.
Ja,
ja, echt niet. Echt geen nooit iets van begrepen. Ook niet toen ik jonger was. Echt niet.
Hoe merkte je dat?
Ik vond het heel vreemd. Ik weet nog dat ik in groep 8 zat, geloof ik. En ik vond het gewoon heel vreemd. Of groep 7, weet ik veel. Dat er zaten iets van 8 jongens of zo in mijn klas. En die waren dan op een gegeven moment allemaal een soort van verliefd op mij. En die gingen dan briefjes door mijn brievenbus gooien en zo. En dacht ik echt... Maar... Hoe dan? Waarom is dit soort van normaal? Is toch heel raar? Gaan jullie met z'n 8 een beetje voor mijn huis rondcirkelen? En dat ik nu... Moet ik een soort van rol innemen dat ik dit dan leuk vind? Deze aandacht? Hoe dan? Zo raar. Zo vreemd. Nee, dat heb ik nooit echt begrepen. En ik was...
Toen was je aan het afvragen van binnen het soort van construct... Toe, maar... wat dan ik als meisje ben, blijkbaar.
Nou, ik denk niet dat ik dat me op dat moment afvroeg, maar... Ja, nee, maar ik heb ook bijvoorbeeld...
Ik weet niet of dat zo verschillend is voor... Dit is natuurlijk gewoon ook best wel raar en heftig om mee te maken.
Nou ja,
ik bedoel,
geen idee. Ja, weet ik veel.
Je was ook gewoon een waarschijnlijk aantrekkelijk kind.
Ja, maar kijk...
Hoe ga je daar überhaupt mee om?
Ja,
zeg maar,
nou ja, ja.
Los van genderrollen misschien?
Ja, dat misschien ook, weet ik niet.
Ja, maar ja, het zit natuurlijk overal in, hè? Vanaf
Maar ook bijvoorbeeld, kijk, ik was echt zo'n kind die altijd gewoon aan het spelen was en buiten. En als ik op vakantie ging, dan had ik niet... Weet je, als ik ging zwemmen, ging ik niet een badpak aan doen, maar ik gewoon een zwembroek aan. En dat was... Op een gegeven moment moest ik iets aan.
Yeah.
Oh, oké, is goed. Weet ik veel. En ik wist wel, dat voelde ik dan wel uit mijn omgeving of zo, maar niet... Dat ik zelf dacht, dat is heel belangrijk.
Mm-hmm.
Of dat mijn moeder tegen mij zei... Oh, wil je niet een keer make-up dragen? Of lijkt het je niet goed idee als je je benen een keer scheert? Ja, weet ik veel. Oké, zal wel. Geen idee.
Ja.
Ja, dat... Ja.
Ja. De ongeschreven regels en de verwachtingen die dan horen bij... Oh, ik ben dus blijkbaar een meisje. Ja. En wat moet ik daar dan mee?
Ja, en ik vind dat ook... Ja, ik weet niet hoe... Als je heel jong bent, hoe meisjes zich horen te gedragen, is echt zo stom. Zo eendimensionaal. Zeg je dat zo? Ja. En
wat hoort daarbij dan, bijvoorbeeld? Wat dan tegen die autonomie, gelijkwaardigheid, diepgang?
Nou, zeker een bepaalde ongelijkwaardigheid. En een bepaalde afwachting en een bepaalde...
Houd maar oppervlakkig misschien ook wel. Niet diepgang.
Ja, houdt me oppervlakkig, maar ook dat er een bepaalde... Ja, er zit een bepaalde verwachting omheen van... Oh, ik ben heel dankbaar dat jij mij leuk vindt. Of ik moet een soort van frivolous zijn om het makkelijker te maken voor mensen om me heen. Ja. Omdat het dan comfortabeler is of zo. Omdat je niet... Ja, ik weet niet, ja...
Om dan die harmonie in de groep maar te bewaren. Maar dat is niet helemaal de route die je daarin koopt.
Nee, maar wel interessant. Want ik ben wel iemand die heel graag de harmonie in een groep bewaart. Ja. Maar niet eentje waar ik niet in kan... waar ik niet mezelf in kan.
Niet
waar
dat het ten koste gaat van jouw autonomie, blijkbaar. Want nee. Je hebt hem ook bovenaan in je lijstje.
Ja, gesteven. Ik heb hem ook bovenaan geschreven. Ja. Ja.
Autonomie, daaronder gelijkwaardigheid, diepgang, praktisch en enthousiasme. Enthousiasme, superleuk dat dat erbij staat. Je bent... Ik een enthousiast mens. Hoi James.
Hey.
Nou, die heeft een banaan en wat te drinken.
Je gaat hem zo verder pakken. Ja.
Ja. Die zit veilig te gamen. James, mijn zoontje, die kwam binnen. Leuk, kunnen we straks nog over hebben, jouw relatie daarmee. Maar we gingen het over enthousiasme
hebben.
Hoe
lang wordt deze podcast?
Ja, net zo lang als die van mij natuurlijk.
God.
Hey, maar... Nee. Ik wil er redelijk vlot doorheen, maar er is veel te vertellen over jou. Enthousiasme vind ik echt heel leuk dat je die hebt opgeschreven. Hoe merken mensen aan jou dat een belangrijke waarde is, nu?
Nu? Enthousiasme, ja. Ik denk, als ik ergens enthousiast over ben, dan ben ik er ook heel enthousiast over. En dan praat ik er heel veel over en dan doe ik heel veel handbewegingen en dan weet ik er heel veel over.
Ja, waar ben je bijvoorbeeld enthousiast over?
Ik ben heel enthousiast over... waar ben ik enthousiast over? Nou, voornamelijk over designachtige gerelateerde spullen.
Mm-hmm.
Daar weet ik veel specifieke dingen over. Vind ik lekker, weet ik van alles over. Waar ben ik enthousiast over?
Lettertypes,
goede boeken. Ja, lettertypes, goede boeken. Als dingen ineens soort van heel logisch zijn samen, word ik ook heel enthousiast
Goeie
van.
Goede muziek. Word je
goede muziek, word ik ook zeker enthousiast.
Ja, want ik wilde hem nu linken aan dansjes. Want zeg maar, je bent een enthousiast persoon. Jij omarmt een soort van je gepassioneerdheid heel vaak in dans. Je danst altijd al, toch?
Ja.
Vanaf een klein veratje.
Ja.
Waar je nu in de technobunker staat. Keihard te dansen.
Ja, altijd.
Deed dat ooit als Nederlands kampioen. Oké, vertel.
Ja, ik heb heel lang jazzballet gedaan.
Mm-hmm.
Vanaf dat ik, weet ik veel, 5 was of zo. Tot ik, weet ik veel, 16 was of zo. Ja, ik vond dat heel leuk. Ik danste echt, weet ik veel, 2 of 3 keer per week een paar uur op in een soort van selectiegroepje en zo. Ik vond dat heel leuk. Ja, dat vond ik altijd al echt heel lekker en gewoon kon ik helemaal zo mezelf in zijn of zo.
Ja, wat je nu soort van doet, dat je, en dat doe ik ook, door het huis heen. Dat, ik ga koffie halen, ik dans er naartoe en terug. Dat doe jij ook altijd al, hè? Ja. Vanaf
ja. Altijd, ja. Ja.
Kleins op aan.
Gewoon, ja, ik weet niet, was altijd lekker. En ik was er ook goed in. Ik was altijd heel goed in de jazzballet.
Ja.
Dus dat gaf ook gewoon heel veel confidence.
Ja.
Ja, heel chill. Ja. Vond ik dat ook wel gewoon.
Jij kan gewoon concepten of gevoelens, emoties, dingen zoals dans, vind ik daar altijd een hele lekkere tekenende ding van. Kan je vrij goed vertalen naar het uitvoerende.
Ja, dat is wel echt waar, ja. Daarom praktisch staat er ook bij.
Ja, praktisch staat er ook bij. Maar ik heb even een lijstje gemaakt dingen die Vera goed kan.
Oh, oké.
Ja, want jij bent echt zo ontzettend handy met allerlei dingen.
Dat vond ik vroeger heel ingewikkeld, dat ik heel veel dingen goed kon. Dacht ik, ja, maar waarom kan ik niet 1 ding heel goed?
Ja.
Maar toen kwam ik er later achter dat ik heel veel dingen best wel heel goed kon.
Ja, dat is gewoon doorontwikkelen daarvan. Jij hebt een soort van overtuiging. Als iemand anders het kan, dan kan ik het ook wel.
Ja.
Ja.
Maar ja, dat is wel waar. Ja. Ja, geloof ik wel echt. Echt niet alles. Ik snap echt wel dat sommige dingen... Nee, maar als het veel dingen die gewoon praktisch uitvoerbaar zijn...
Dat schijnt ook een valkuil te zijn van jouw persoonlijkheidstype.
Absoluut, daarom doe ik alles zelf. Vreselijk, ben ik de enige die de hele tijd overwerkt is hier. Ja, goddomme.
Dat is echt zo.
Ja.
Doordat je alles... Oké, ik heb hier een dingen die je goed kan. Concepten maken van grote waarheden zoeken, vinden.
Ja.
Designen. Seamstress, zeg maar daadwerkelijk het uitvoeren, het naaien van spullen, het in elkaar zetten, het maken van kleding. Die kan dus dingen designen, dat ben je nu aan het vertalen in tatoeëren. Je hebt letterlijk gisteren het een sluit het ander niet uit op mijn
heel blij mee.
Arm getatoeëerd.
Ja, echt chill, hè?
En dat zit er strak op, weet je wel. Dat was ook iets van wijze en ik denk dat ik het wel kan. Mijn haar knip je altijd. Oh, ja. James haar.
Ik heb gisteren mijn eigen haar geknipt even.
Je hebt gisteren je eigen haar geknipt. Je kan klussen. Je kan een boot maken. Je kan voor zo'n Pride boat. Ja. Je dan zelf vanaf het concept tot het in elkaar schroeven ervan. Je maakt websites. Jij bent onze IT-afdeling. Jij snapt
applicatiebeheerder.
Deze hele setup en alles. Je bent vet computertechnisch. Je kan heel goed auto rijden. En dat kan je uren achter elkaar, dagen achter elkaar doen. Maar je kan dus ook heel goed verkopen. Als je het net hebt over je enthousiasme. En je zei van, hey, ik ben enthousiast over dingen zoals design en zo.
Ja.
Nou, zo'n koffiezetapparaat, als dat hier staat, heb je wel 5 mensen voor.
Ja, dat klopt, ja.
Maar jij hebt ook baantjes gehad die daar in het verlengen van lagen.
Ja. Ja, ik heb heel lang als bijbaantje bij de Ethos gewerkt. Daar wil je het over hebben, toch?
Ja, en die baantjes, ja.
Kijk, ik kan gewoon heel goed filteren op wat ik daadwerkelijk het beste vind op iets. Dus, want daar komt denk ik heel erg... Nou, als je het hebt over die detail en weet je wel, zien wat goed is en kwalitatief. En ik kan heel goed gewoon zien, oh, dit werkt heel goed omdat dit. Of dit werkt niet omdat dat. Dit is te plakkerig, dit is te zus, dit is te zo. Dat je allemaal verschillende soort van...
Ja. Als iemand kwam met wat is de beste mascara, dan zei je, dit is het.
Ja.
Want deze borstel, dit.
Ja,
dit.
Dan zei ik, oké, hou je dan van dit of dit of dit? Ging ik wel nog zeggen, wil je dan een plastic borstel? Wil je dan een rubberen borstel? Gaan mensen nou echt boren in de muur? Nou, oké. Dankjewel. En dan hadden, of heb je voorkeur voor een merk? Want soms hebben mensen zelf ook nog wel iets te vinden. En dan had ik altijd de beste dan voor ze, ja. Omdat ik dat heel goed uit kan filteren voor iemand. Ja. Ja, ja, ja. En dan kan ik iemand helemaal van overtuigen. Want deze krult en het plakt of dit en weet ik veel. Dat, ja. Ja. Ja, ik kon heel goed verkopen altijd.
Ja, zo heb je op een gegeven moment bij Vanilia gewerkt in een winkel ook. Ja. Waarin je dit ook echt heel erg leuk vond.
Ja, heel leuk,
om
ja.
Wat je dan zelf droeg, om dat dan aan andere
ja,
mensen te
Ja, dat verkocht ik echt vaak. Ja, ja aan, vond ik echt heel leuk. Ja, want ik ben dan ook niet zo heel bang om er iets bij te pakken wat het dan beter maakt. Wat het dan ook nog weer extra erbij verkoopt.
Ja, wie is jouw grootste voorbeeld?
Mijn grootste voorbeeld?
Ja.
Weet ik niet. Ik denk niet dat ik per se één grootste voorbeeld heb. Heb ik een grootste voorbeeld?
Ja, die heb je.
Oh, oké, okay, nou vertel maar. Oh, ja, ik weet wat je gaat zeggen. Ja. Ik snap nu waar je heen gaat. Ah. Ja, mijn grootste voorbeeld ook
die
echt
is je
lelijk.
Allergrootste voorbeeld van de hele wereld.
Ja, je wilt Trixie Mattel dat ik dat zeg. nou, ik weet niet of ze mijn grootste voorbeeld is. Maar wel
vertel
echt
eens even over Trixie Mattel.
Extreem icoon. Wat ik heel nice vind aan Trixie is dat ze heel goed weet wie ze is, wat haar merk is, wat het verhaal, het minuscule verhaaltje is rond haar merk. Dat ze een soort van Mattel doll is en alles in de jaren 60 zich afspeelt zo'n beetje. En, maar dat vertaalt ze gewoon in alles wat ze doet. En daar lult ze de hele dag over. Ze kan de hele dag shit aan je verkopen zonder dat ze dat door heeft. Dat heeft ze wel door, maar die heeft hetzelfde soort van die diepgang onzin. En dan daar heel enthousiast over raken. En daardoor per ongeluk ineens alles heel erg verkopen aan iemand. Dat zit heel erg in wat zij doet. En dat vind ik heel erg leuk om naar te kijken. Ja, dat... Heel vermakelijk, ja.
Ik gooi hem er nu ook echt zo in als curveball. Die vraag van wie is jouw voorbeeld? Omdat we dan bij dat sales daar komen. Maar dat is die...
En onzin.
Er zit een bepaalde fascinatie in van jou.
Ja, maar nou, fascinatie weet ik niet. Maar wel, ja, er zit gewoon een bepaalde realness die ze brengt. Gewoon geen bullshit. Geen... Ook niet onder stoelen of banken steken dat ze dingen aan je verkoopt. Of dat het gewoon... Ja, ik weet niet. Er zit heel veel echtheid in. Terwijl ze letterlijk een Barbie uit moet beelden. Weet je wel, uit voor moet stellen. Dus het is zo heerlijk dom. Maar tegelijkertijd heel goed. Ja, heel goed. Vind ik echt heerlijk om naar te kijken.
Ja.
Competent, ja.
Als we kijken naar... Oké, Vera is dus een kind geweest die... qua jouw genderverwachtingen en dingen waar andere kids mee bezig waren, zo in opgevoed, soort van heel erg zoekend is geweest. Maar je ging op een gegeven moment ging jij daar zelf een soort van
uit.
Ja, ja, want het was dus, nou ja, niet een kleine wereld, wil ik niet helemaal zeggen, maar vergeleken
nee, maar
met
wel
hoeveel
beetje.
Mensen je nu kent en wat voor een perspectieven je meekrijgt, is dat natuurlijk ontzettend veranderd vanaf dat je kind was. Jij had heel veel behoefte om je wereld groter te maken. Mm-hmm.
And so I did.
Ja, hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik denk gewoon dat ik heel helder wist dat de wereld groter was dan dat waar ik alleen maar was in een dorp. Want verder, ja, in zo'n buurt, weet je, gewoon een beetje zo Twente ook, heel erg sterk. Ik ging op allemaal fora en zo. En ik wilde gewoon heel graag iets in mode. Dat wist ik dat ik dat... Dat logisch was of zo. Dat voelde logisch, dus daarom ging ik ook op naailes en zo en dat soort dingen doen. Maar toen ging ik een beetje zo op van die fora en zo. En toen dacht ik, ik kan ook modellenwerkachtige dingen gaan doen. En toen ben ik op zo'n forum beland met allemaal van die meiden die dat ook allemaal wilden gaan doen. Super cute eigenlijk. En dat heeft wel echt mijn wereld vergroot. Want toen ging ik inderdaad modellenwerk doen. En toen leerde ik allemaal mensen kennen die niet in Nijverdal woonden. En dat gaf mij gewoon echt een heel chill perspectief. Kwam ik regelmatig in Amsterdam, werkte ik met leuke mensen. En ook al was ik denk ik niet per se heel erg geschikt om model te zijn, als in voor de camera staan. Ik sta echt wel liever achter de camera. Toen ook al wel, denk ik eigenlijk stiekem. Maar ik vond het wel een hele leuke wereld.
Fotograferen moet nog bij mijn lijstje dingen die Vera kan.
Ja. Maar dat heeft, en ook omdat ik die meiden op dat forum ontmoette, kon ik op een ander, met mensen die niet in mijn directe omgeving waren, kon ik heel erg connecten op iets wat niemand in mijn omgeving interessant vond.
Ja.
Namelijk mode en modellenwerk en een soort van die hele wereld. En er waren ineens allemaal mensen die dat wel interessant vonden. En dat vond ik echt, daar heb ik echt super veel aan gehad.
Ja.
Echt nice eigenlijk wel.
Dus aan de ene kant werd je toen heel erg soort van verrijkt in je wereldbeeld.
Terwijl ik nog steeds in Nijverdal woonde.
Ja. Toen heb je iets over je heen gekregen waar veel vrouwen mee te maken krijgen. Namelijk, iedereen vond je ineens arrogant.
Ja, maar dat vonden mensen echt al jaren.
Wat is dat? Of wat betekent dat? Wat heeft dat betekend? Was je arrogant? Wat betekent arrogant?
Kijk, ik denk dat heel veel mensen... Ik vind namelijk mensen die arrogant zijn... niet per se vervelend. Of althans, arrogantie voor mij betekent heel erg dat je... heel erg sterk weet wie je bent. En wanneer het arrogant wordt... gaat het denk ik over dat je daar heel erg mee te koop loopt... of het heel groot opfluft ten koste van andere mensen om je heen. Dus in die zin denk ik niet dat ik arrogant was toen, zeker niet. Maar ik had wel heel helder, echt vanaf dat ik 14 was... ja, leuk dat ik hier nu ben, maar ik ben wel weg over een paar jaar. Als ik even weg kan, dan ben ik hier weg. Dus ja. Dat geeft natuurlijk voor de mensen om je heen... is dat niet een heel... vinden mensen natuurlijk niet heel leuk... Dan zeg je eigenlijk, dit is niet goed genoeg voor mij.
Je denkt je ha?
Terwijl ik dat helemaal niet vond. Maar ik dacht wel, ja, dit is het gewoon niet voor mij. Dat wist ik gewoon wel. Dus ja, maar dat maak je jezelf natuurlijk niet... ik wilde zeggen niet populair mee. Dat is niet waar. Daar maak je jezelf zeker wel populair mee. Maar maak je, vind die mensen je wel... Ja, heb je... Ja, arrogant.
Terwijl je eigenlijk... Dat de eerste periode is geweest waarin je... Jij zei, als kind had ik wel een soort van... vlucht al door heel veel te lezen en zo, omdat ik ik zocht naar meer diepgang. Maar later, in deze periode, is het de eerste keer dat je echt meer te maken hebt gekregen met ook echt wel, oh, ik ben eigenlijk gewoon echt super ongelukkig.
Ja. Ja, dat was niet zo leuk.
Hey, waar bestond dat uit? Want je werd dus niet heel erg per se begrepen door je omgeving?
Ja, ik vond gewoon niet zo, ik vond gewoon niet zo aansluiting. En ik had ook nog niet de taal of de woorden om heel erg te kunnen uitleggen hoe ik me dan voelde of wat ik dan vond of hoe, weet je wel. Dus ik was, nou ja, eigenlijk zeg maar super veel weten, heel erg mijn hoofd is echt heel erg vol, maar niet per se heel veel geleerd te praten of te uit te leggen of erachter te komen met woorden hoe ik me dan voelde. Yeah. Of zo. Dus dat zorgt er ook niet voor dat mensen er heel erg bij kunnen. En ik kon er ook, ja, dus dat was wel een beetje alleen. En want ik vond gewoon niet de aansluiting met leeftijdsgenootjes af en toe in periodes. En soms ging het prima hoor, maar ja. En als je dan zo, toen ik weet ik veel, 15 was, ging dan modellenwerk doen. En mensen hadden daar gewoon zo'n beeld bij waarvan ik echt dacht. Ja, het is ook allemaal niet zo interessant, lieve mensen. Maar ja, het zet je natuurlijk wel als je op een middelbare school bent... waar je al een beetje soort van die meid bent. Ja. Ja.
Welke meid?
Ja, weet ik veel. Ik was gewoon redelijk knap. En ik was niet onzeker over hoe ik eruit zag. Niet echt. En ik hield mezelf wel gewoon of zo. Dus ja, dan word je gewoon een beetje zo... ook in een verhaallijn geduwd die mensen wel heel lekker vinden.
Welke verhaallijn was dat?
Nou ja, wel die soort van... wel die you think you better than me-achtige verhaallijn. Of op een voetstuk zetten van... of een soort van hevige roddels over wat ik allemaal niet deed. Of wel, weet ik veel. Gewoon... Ja. Je valt op een middelbare school. Succes, ja.
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 Dus jij was...
Ja, weet niet.
Na de VWO moest jij nog een jaar wachten voordat je naar Amfi kon. Dat was een redelijk donkere periode voor jou.
Ja, dat was wel horror, ja. Ik was best wel wat modellenwerk aan het doen toen ik weet ik veel, de vijfde en de zesde zat. En toen was het zo vanuit mijn agency. Oké, nou, we gaan volgend jaar, kan je lekker overal nergens naartoe. Dacht ik, oké, nice, chill. Dus ik had me niet ingeschreven voor een studie, want ik dacht, dat ga ik doen. Maar ja, dat ging niet helemaal zo, zoals we hadden bedacht met z'n allen. Want, weet ik veel, mijn bovenbenen waren gewoon pertinent te dik of zo, weet ik het. Was gewoon altijd wel iets. Ook al sportte ik echt 100.000 keer en was ik super skinny. Het was altijd wel weer iets nieuws wat dan te dik was of te rond of te puppyachtig. Of weet ik veel. I don't care ook eigenlijk. Dus na een paar maanden ben ik toen van bureau geswitcht en ben ik echt gewoon in Nederland een beetje commerciële dingen gaan doen. Ging ik niet, weet ik veel wat ze allemaal hadden bedacht, maar dat ging ik allemaal niet doen. Dus ik ging een beetje zo commerciële onzin doen. Maar ja, dan heb je dus één keer per paar weken of zo een keer een beetje een opdracht. En voor de rest zat ik gewoon thuis.
Ja.
Oh my god. Bij mijn ouders.
Niet autonoom, geen enthousiasme, geen diepgang.
Nee,
je kon niks doen.
Gewoon een jaar op de bank gelegen. Althans, ik heb een jaar lang elke dag gesport en op de bank gelegen en niets gedaan. Echt fucking depressief. Echt vreselijk.
Ja.
Ja.
En je wilde alleen maar weg.
Ja.
Ja. En
al mijn vrienden die waren of al studeren of die, weet ik veel wat die aan doen waren, die waren in ieder geval niet overdag beschikbaar om mij te entertainen. En ja, en alles was toen gewoon te veel gevraagd. Alles, zeg maar, als mijn moeder zei, oké, maar kan je dan in ieder geval eventjes, weet ik veel, dit opruimen of de vaatwasser doen of zo. Ja, dat deed ik dan echt op het allerlaatste moment. Echt zo'n seconde. En dan was mijn moeder weer fucking pissig. Weet je wel, was gewoon echt zo'n cirkel van ellende. Echt niet, joh.
Jij kwam er later achter dat dat depressiviteit was.
Ja, dat dat zo heet. Ja, dat wist ik toen niet, nee.
Nee. Eigenlijk heel interessant, je zo ontzettend veel gelezen vanaf kind af aan al. Ik heb nu een paar boeken meegenomen die jou ergens geïnspireerd hebben. Die hebben jou ook heel veel woorden kunnen geven.
Ja.
Een van jouw favoriete boeken als kind.
Ja. Ja, dat was een boek over Jeanne d'Arc.
Ja.
Ja, heb ik echt 1000 keer gelezen.
Dat klopt wel aardig bij dat waardesysteem dat je net even opschrijft.
Ja. Ja.
Waarom heb je die 1000 keer gelezen? Wat bracht dat jou?
Ik denk, ik hou heel erg van de soort van historische context waar dat in staat.
Because you love culture.
Because I love culture en geschiedenis.
En dingen dan begrijpen.
En dan begrijp ik de wereld beter. Waarom ze zijn zoals ze zijn vandaag. En waarom, weet je wel.
Yeah.
Dus dan begrijp ik het beter. Dus dat vond ik altijd al boeiend. Maar dit verhaal, ja, dit gaat over een meisje, zij is 12. Dit verhaal, dit is gewoon gebeurd. En denkt, en er is een soort van mythe, gaat al rond. Er is een verhaal dat gaat in Frankrijk rond van, er zal een maagd gaat ons land bevrijden. En zij voelt zich geroepen als die meid, om die meid te zijn. Althans, zij krijgt visioenen en weet ik veel, goddelijke something. Verschijningen, zo brengen ze het in ieder geval. En zij besluit daarnaar te luisteren en dat dus te gaan doen. Te gaan regelen dat ze de kroonprins van Frankrijk naar de overwinning helpt tegen de Engelsen. Ja, gewoon een goed verhaal.
En doorbreekt daar bij een heel aantal genderrollen.
Ja, ook zeker. Ja, want ze gaat in een soort van harnas op een paard en helemaal, helemaal dat. En dus een soort van tegen beter weten, nou niet eens beter weten, maar wel echt tegen alle verwachtingen in. Of tegen alles wat ze zou kunnen zijn volgens haar omgeving, gaat ze wel echt in. En het is natuurlijk echt een behoorlijke positie om te claimen dat je dat bent. Dat je zegt, ja maar ik ben degene die dat voor elkaar gaat krijgen. Als je daar zo sterk in gelooft, dat is toch echt super fantastisch?
Ja.
Vind ik echt heel erg
cool. Wat zegt dat over jou?
Nou, dat ik het heel cool vind als mensen dus ja,
waarde gedreven zijn of zo, of zichzelf.
Ja, dermate in zichzelf geloven. En dat ook, ik denk wel dat soort van dermate in zichzelf geloven en daar gewoon heel erg bij kunnen blijven, vind ik gewoon heel cool.
Geloof jij ook in jezelf?
Soms.
Misschien op een bepaald vlak. Misschien op een bepaald vlak heel erg en een ander vlak niet. Of, je vertrouwt wel op jezelf. Denk ja. Ik.
Nou ja, als het gaat dus over Nou ja, als het dus gaat over... Ik geloof wel dat ik alles zou kunnen doen. Bijvoorbeeld. Dat als iemand anders iets kan, dat ik het ook zou kunnen doen. Of dat ik er ook achter zou komen, kunnen komen. Of... Ja, ik geloof wel in mezelf dat ik heel veel weet. En dat ik daardoor... En als het wat ik nog niet weet, dat ik daar achter kan komen. En dat ik daardoor heel veel kan.
Ja.
Lekker vaag, maar...
Ja, nou ja, kijk... Zo'n boek, als jij zegt, ik heb dat 1000 keer gelezen. Ik geloof dat, maar jij eet echt boeken op. Jij kan echt in een paar uur boeken uitlezen.
Ja.
Ik kan heel snel lezen. Dus ik geloof zo dat je dit boek heel...
Nou, misschien 1000 keer, maar wel echt
erg vaak gelezen hebt. En ik zie, als jij dat op die manier benoemt, ook wel hoe dat jou gevormd zou kunnen hebben. Ik weet nog dat je dat voor het eerst zei en dat ik... Keer een van de Director's Cut of Special DVD van Hard Candy, Elliot Page, heb horen zeggen van... Jeanne d'Arc is mijn grootste inspiratie en dit is echt mijn lifelong crush. En toen dacht ik, oh ja.
Dat is echt zo bizar.
Dit klinkt wel ergens als logisch. We gaan even naar die periode daarna. Jij als kind, dat is ook waar veel soort van tranen van komen, zonder dat je het echt veel weet te plaatsen. Dat is ook een van de redenen waarom we redelijk lang gewacht hebben met dit opnemen. Want er zit gewoon vrij veel wat je voor jezelf nog af en toe een plaats aan het geven ben als het gaat over, hoe ging ik om met mezelf? Hoe herken ik mezelf als queer kind daar, zeg maar?
Ja.
Dat werd natuurlijk niet herkend, natuurlijk zeg ik, maar ook je ADHD of je intelligentie op die manier werd niet herkend. Dus jij bent daar ook nog redelijk mee aan het puzzelen.
Ja, en ook is dat wel echt een moment waar ik heel erg veel niet heb gevoeld.
Ja.
Dus, ja. Dus als ik het dan wel voel, moet ik bijna altijd huilen, ja.
Ja, dat klopt. Jij komt uit een gezin waarin mensen weinig taal hadden voor emotie.
Ja.
Ja.
Terwijl ik echt mega gevoelig en emotioneel intelligent wezen ben. Wat heel erg in touch staat met alles.
Ja.
Dus dat heeft gewoon heel lang niet echt een plek gehad. Dus dat... En dat is ook niet een verwijt of zo. Dat is gewoon wat het is. Dat is ook fijn. Maar dat is wel waardoor
waar je
het
vandaan
soms...
komt.
Ja, waar ik gewoon vandaan kom. En waar het soms best lastig is.
En waar
maar
je
daar
dus
goed
weg bent
en helder
gegaan.
Naar kunnen kijken. Ja, ook wel echt weg ben gegaan. Ja,
want toen kwam je in Amsterdam. Jij had altijd al een soort van outlet in misschien dans of zo. Van geen woorden nodig hebben om toch een gevoel te kunnen vertalen. Maar toen ging je naar The Fashion Academy. Daar moest je concepten vertalen in... niet woorden, maar in andere dingen soms ook woorden. Toen werd je daar beter in.
Ja, dat is echt chill.
Jouw eerste project.
Ja, dat vond ik echt leuk om op terug te kijken laatste keer. Nou, mijn eerste project... Het allereerste wat ik moest doen op Amfi... was een jurk maken voor Ruud. Dat was heel leuk. Maar een van de allereerste... projecten waar ik echt zelf een heel duidelijk thema kon kiezen, omdat ik een soort van merk moest maken. Daar wil je het over hebben, toch?
Mm-hmm.
Dat was... wat had ik gemaakt? Dat ging over een soort van androgyne label. En heel erg over een soort van equality. Tussen mannen, vrouwen in dat geval. En toen, op dat moment. Ja, dat is echt interessant, hè? Dat als eerste project soort van uit kon rollen.
Ja. Yeah. Ja. Nou ja, dit is waar jij iets mee moest.
Blijkbaar.
En ook nog wel moet.
Ja.
Dit was een periode waarin je natuurlijk zelf ook heel erg zocht van... wat betekent dan gender voor mij?
Nou, ik denk niet dat ik daar op dat moment heel erg mee bezig was. Precies. Per se voor mezelf. Ik denk eigenlijk dat project toen... Voor mij was dat zo logisch. Dus het voelde helemaal niet alsof ik zelf daar heel veel in uit te zoeken had... Of dat ik dat heel erg aan het bedenken was. Oh, wat betekent gender voor mij? Dat soort vragen stelde ik mezelf echt helemaal niet. Dit project ging gewoon veel meer over... Ja, natuurlijk zijn mensen gelijk. En speelt gender daar geen rol in. Dus het was voor mij zo dermate logisch dat het ook een heel goed project werd. Mm. Omdat het in alles helemaal doorgevoerd was. Was gewoon heel, ik had het gewoon echt heel goed gedaan.
Yeah.
Omdat het gewoon heel logisch voelde. En als ik daar naar kijk, dan zie ik nog steeds heel veel thema's en heel veel taal en dingetjes die ik daar voor het eerst soort van op papier kreeg, die ik nog steeds zo doorcijpelen of zo.
dat was jouw eerste project. Jouw laatste project was een, gebaseerd op onderzoek naar beeldvorming van vrouwen in lingeriecampagnes. Waarin je eigenlijk ook tegen een soort van ongelijkheid daarin gaat van... Hey, dit ging over, pak me niet uit als een cadeautje. Hoe zat ik weer? Lingerie gaat niet altijd over je uitpakken, ja. Maar het gaat over je aankleden.
Ja, ik zat denk ik in de derde van Amfi en toen... tijdens een college ging het over the male gaze. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik echt... Oké, nu snap ik de wereld. Letterlijk. Schelf iemand op mijn ogen. Nou ja, wel echt letterlijk. Ja. Ik heb toen een notitie gemaakt in mijn telefoon. Het was echt een jaar voordat ik ging afstuderen of zo.
Wat leerde je daar? Want eigenlijk... je eerste soort van favo-boek ging over het verslaan van die rollen of zo. Ja. Leerde je daar eventjes soort van bijna theoretisch?
Ja, I love theorie. Heel erg. Dus het was volgens mij begreep ik het in een zin. Was het echt zo? Alles wordt gemaakt door mannen. Dus alles wordt gemaakt voor mannen. Dus zelfs hoe... even heel erg gechargeerd, hè? Maar... Dus zelfs hoe vrouwen naar zichzelf kijken... is vaak door de lens van een hetero man. Of films worden gemaakt door de lens van een hetero man. Waardoor vrouwen gewoon continu als object worden neergezet. Als lustobject, als een onderdanig object. Als man watch, women appear. Weet je wel? Dat ligt zo sterk in zoveel wat ik altijd denk ik al gevoeld heb voor die tijd. En dus toen een docent dat aan het uitleggen ging in het college over, ik dacht echt... Oké, dankjewel. Nu snap ik de wereld in één keer echt veel beter. Ja. En ook waarom ik me zo kapot irriteer aan zoveel wat ik zie. Ja,
ja en wat je meegemaakt had dus ook al.
Ja.
En misschien zelfs ook al wel aan hoe je je relateerde aan... mensen of vriendjes, vriendinnetjes, dat soort dingen. Jij hebt je tijdens je amfi-periode heel erg op amfi gestoord.
Ja.
Dit was een...
Verder op niets er heel veel anders.
Dit was een gedeelte waarin je een soort van die diepgang en
het werd ook gewoon... Het was ook gewoon niet een hele eenvoudige opleiding om gewoon een beetje zo doorheen te fietsen.
Nee, amfi wordt ook wel de hel af en toe een beetje opspraak. Omdat het een creatieve opleiding is waar sommige mensen eerst helemaal afgebroken worden en dan weer opgebouwd. En dat is natuurlijk bij veel creatieve opleidingen.
En er zit natuurlijk ook weer een soort van bias in hoe docenten kijken naar... Ja. Mensen van kleur en hoe ze in de projecten die zij maken en zo. Dus daar is echt allemaal heel veel over te zeggen. Voor mij was het op dat moment echt een hele goede plek. Omdat er voor het eerst was ik gewoon... kon ik aan alles wat er in mijn hoofd zat en alles wat ik wist... kon ik ineens vertalen in vage shit waar mensen heel erg op zaten te wachten.
Yeah.
En daar werd ik heel mee geholpen. Dus dat was echt heel erg pittig. Maar wel, ik wilde dat echt heel graag doen.
Ja. Yeah. Yeah. En het was hartstikke elke keer voor het opleveren.
Ja, het was vreselijk. Ik heb me echt zo vreselijk gevoeld op amfi.
Maar toch vond je het wel leuk, zo lekker.
Stress. Ja, maar ja, ik hou ook wel van stress, denk ik.
En ergens misschien ook wel een veilige plek om dingen te exploreren en te ontdekken?
Ja, weet ik niet. Ja, misschien. Maar...
Oké, vergelijken met seks bijvoorbeeld in die periode. Dit is toch een leeftijd waarin veel mensen daar heel erg mee bezig zijn. Of dit aan het ontdekken zijn voor zichzelf.
Ja, dat was voor mij niet dat, nee.
Nee.
Nee, ik heb me echt 4 jaar lang
vertel eens over
echt
jou,
op school
jouw
gestort. Soort...
Ja. Ja. Maar want wij, onze eerste date was gisteren precies 9 jaar geleden.
Oh my god, echt
zo. Toen gingen wij naar Bar Spec. Dit was een Tinder date. Toen jij aan het afstuderen was.
Ja, net waardoor, aan het begin ervan. Ja.
Waardoor jij allemaal tijd had, zei je. Want jij zei, wat ben je aan het kijken?
Nee, niks. Ik ging even kijken of dat ding nog liep.
Ja. Want jij had toen allemaal tijd.
Dat was natuurlijk eigenlijk niet waar, maar ik nam wel allemaal tijd.
Ja, het gevoel van tijd. Toen heb ik je ook nog een keer achter op de fiets opgehaald bij Amfi. En toen hadden we een date in het Rijksmuseum, waarin we uiteindelijk alleen maar in het café gezeten hebben daar even. En toen gingen we weer door. Maar toen vroeg ik jou ook nog zoiets van, hé, maar deed je vaak of deed je niet? Hoe zag dat er toen uit voor jou? Of hoe zag dat qua gevoel eruit als het gaat over seks en liefde, relaties?
Nou, ik was niet aan het actief heel erg aan het daten of zo. Af en toe een keer. Ja, ik had echt geen breinruimte, ook nog eens daarvoor. Snap je?
Maar
zo
ook geen
het.
Pool dus. Geen, je voelde je niet aangetrokken om dat te ontdekken.
Nee, ik denk ook wel echt dat ik... Nee, ik denk niet dat ik heel erg veel voelde in mijn lichaam op dat moment van mijn leven.
Was
ook.
Dat het?
Ja. Ja,
een soort van disconnect met je seks?
Nou, disconnect weet ik niet, maar ja, een beetje. Ja, nou, disconnect stond gewoon even niet heel erg op een prioriteitenlijstje hoog of zo. Ik had ook geen zin om heel veel tijd en energie te steken in mensen waar... Voor mijn gevoel, zeg maar, in de ervaring die ik tot toen had... ja, waren heel veel mensen gewoon ook niet zo leuk.
Ja, dat, want ik zie aan hoe je nu antwoord geeft ook van jeetje, van oh, seks, oh, dan moet ik met zo'n gast.
Ja, vreselijk. Ja, ik kon denk ik gewoon niet zo goed... de manier hoe ik de wereld zie verenigen met hoe de wereld om me heen was. Ja, en ook in seks. Ja, dat stond heel ver van elkaar af of zo. Ja, als ik denk aan... dan inderdaad van die hetero mannen op dat moment. Ja, dat is het gewoon niet. Ik kan dat gewoon niet. Word er echt helemaal niet gelukkig van. En ook niet aangetrokken. Of weet je, dat was gewoon niet het. En ik had niet...
Je gaat zelfs van huilen.
Ja, ik moet gewoon... Nee, maar wat, gewoon
welk gevoel ook, zit eraan nou gebonden ja. dan? Als je nu je tranen voelt? Was dat daar een soort van angst? Of was dat een soort van onduidelijke nee, ja. verwachtingen of zo? Of, overladen met
ik denk heel, heel erg sterk een... Nou, ik denk een bepaald gevoel van onveiligheid. En onbegrip en... geen...
Onveiligheid.
Ja, geen aansluiting hebben of zo.
Vraag je om een soort van terug te denken aan hoe je seks ervaarde in die periode. En je moet daar redelijk... Je reageert er op door veel te huilen en je zegt onveiligheid. Toch...
Ja, want het was gewoon niet... Ja. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik kan het niet helemaal bij, maar wel... Ja,
op het moment dat mensen jou zagen op een manier dat je, waar jij dus aan voorbij was, dus niet die rol, niet die meid, niet dat, dan was dat misschien ook veiliger geweest.
Ja, denk ik ook. Want ik was wel... Kijk, ik zie er gewoon redelijk... Vooral toen, gewoon zo'n meid met van het haar. En helemaal pretty. En helemaal zo. ja, ik voelde me gewoon niet... Ik denk dat ik gewoon heel weinig situaties toen mee had gemaakt... waarop ik... waarop mensen mij aantrekkelijk vonden op een manier... dat daadwerkelijk ging over mij. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Yeah.
Waardoor dat nooit klopte. Nee, dus dat... Ja.
Yeah. Bij mij, toen wij onze eerste date hadden...
Mm-hmm.
daar zaten we, I don't know, voor ons allebei heel veel gevoel van veiligheid en herkenning in. En toen konden we misschien onze vinger nog niet zo goed opleggen van, oh, dat is omdat we allebei de wereld op deze manier zien, allebei queer zijn en voorbij aan een aantal verwachtingen die we van elkaar hebben, maar...
En ook, denk ik, heel erg veel meer perspectief hebben of veel groter kunnen nadenken of jezelf gewoon heel erg begrijpen dat jezelf heel erg belangrijk bent of zo. En ja, ik weet niet, dat zou allemaal, dat hele verhaal, maar ook zeker de queer input of de queer inslag. Ja, ik heb me gewoon altijd zo kapot geïrriteerd en iedereen altijd in een kroeg die dan, van godver, blijf gewoon, nee. 1. Zit niet aan me. 2. Hou je muil. Stomme grapjes. Ik hoef dit niet. Oninteressant. Ja.
En daar heb jij ook wel echt heel erg veel mee te maken gekregen.
Ja, echt heel veel.
Ja.
Ja.
En dat was voor ons allebei in elkaar ook een soort van herkenning daarin.
Ja, denk ik ook wel, ja.
Van, oh, weet je...
Ja, echt heel veel. Ja, echt irritant.
Dat je dan dus daar maar mee om moet gaan. Hier, op, hier heb je dat in je mik.
Ja.
Ja, en...
Dus dat hield ik liever dan weg. Dat is dan makkelijker.
Ja.
En dan daar, dat heel erg aan te gaan. En
daar ben je dus
redelijk
goed in. Mensen op afstand houden op die manier. Daar heb ik nog wel het een en ander van kunnen leren. Omdat ik toch wel dat wat moeilijker van nature vind om... Hier ben ik en daar ben jij.
Ja.
Die,
ja, ik heb wel echt door, ik denk dat ik heel snel heb geleerd om mensen op afstand te houden. Ook, ja, wel omdat ik een soort van klassieke knap persoon was. Of zo. Ben, whatever. Was. Met blonde haar. Ik ben gewoon dat stereotype mens wat je ziet op tv. Met van die blonde wapperende haren en rode lipstick. En een soort van... Maar
het ligt ook heel erg aan jouw kapsel. Af en toe heb jij een kapsel bijvoorbeeld die jij alles zo naar achter had. Mm-hmm. Je 90s supermodel kapsel. Ja. Ja, toen zeg maar, dan is het echt als je een drankje gaat doen... dat er echt 5 keer op een avond mensen gaggedy goop naar je toe komen.
Ja, niet vanuit een manier van... Wow,
jij,
bitch,
jij,
wat zie je er goed uit? Nee, maar gewoon, oh, you look like an actress. Je bent deze actrice.
Ik kreeg allemaal foto's in je gezicht op wie je dan leek.
Ja, oké, dankjewel. Nou, en I could not give a damn. Dankjewel. You...
Het gaat niet dan over jou, maar over iets dat op je geplakt wordt.
Ja, en daar kan ik gewoon redelijk slecht tegen.
Ja, en dat kan natuurlijk. Kijk, we zitten hier nu met z'n tweeën met een microfoon. Maar het kan dan ook heel erg klinken van... Dat kan dus heel erg als een bepaalde vorm van arrogantie klinken. Van, oh ja, maar nee, mensen bedoelen dat toch als een compliment.
Ja, maar lekker. Betekent niet dat ik dat altijd in hoef te, tot me hoef te nemen.
Als een compliment.
Nee.
Nee.
Want als dat op een gegeven moment dus letterlijk elke avond is... als je uitgaat 5, 6 keer... Ja, ik ben gewoon hier met mezelf. Ik ben hier niet om de rest van de boel te entertainen. Als dat zo was, dan kon ik wel entree vragen, weet je wel.
Ja.
Ik ben niet hier omdat andere mensen zich goed over zichzelf hoeven te voelen. Ik ben hier omdat ik wil goed over mezelf wil voelen. En als ik op de vijfde keer hoor... Oh, je ziet eruit als deze random meid die ik je nu laat zien op mijn telefoonscherm. Dat fucking vel staat. Ja.
En dat gaat ook redelijk snel
ik
naar
stond hier
een vorm
interessant
van
gesprek
agressie.
Te hebben. Ja. Mensen hebben heel erg gevoel dat ik dan...
Moet reageren. En als je niet reageert van... Oh, dank u wel meneer. Dat ze dan zeggen... Hallo, hey, ik maak een compliment. Je kan wel gewoon even dankjewel
alsof
zeggen.
Ik
wat
voor
is
iemand
het
verschuldigd
van...
ben. Ja. En dat doe ik gewoon niet. Ik ben niemand iets verschuldigd op zo'n moment.
Ik vraag me wel eens af hoe dat gevormd heeft. Hoe jij tegenover... Je voelt tegenover seks of hoe jij je voelt tegenover mensen binnenlaten en je ontmoeten en zo. Dat is nogal een soort van avalanche aan complimenten gevolgd door verwachtingen, vervolgd door je reageert niet op de juiste manier. Wie denk je wel niet dat je bent? Terwijl jij eigenlijk nog steeds hetzelfde drankje zat.
Ja, snap je? Houd toch eens je muil.
Heb jij het gevoel dat op een bepaalde manier invloed heeft gehad op jouw
absoluut.
Dating life?
Ja, denk ik wel. Ja. Ja. Kijk, als... ik denk wel dat er altijd een bepaalde soort vorm van verwachtingen dan ook achteraan komt. Dat als je er uitziet als zo, dan... moet je je ook, dan gedraag je je ook op een bepaalde manier. Of dan hebben mensen een bepaald recht op iets van je of zo. Ik denk dat dat wel.
En als mensen hyper-impressed zijn, gaat het dus automatisch al niet over jou.
Nee.
Maar over een bepaald beeld.
Mensen kunnen wel onder de indruk zijn, maar dan kan je alsnog een soort level opzoeken met elkaar. Althans, dat kunnen mensen natuurlijk niet. Dat is het hele fucking probleem, maar.
Doe gewoon even chill. Ja. Misschien, zeg maar, hier staat een foto van toen. De eerste foto van onze Polaroid, die is in de reguliers gemaakt. Onze eerste date was bij Bars Pack. Dat we allebei gewoon meteen heel erg klikten op allemaal vlakken. En ook niet te impressed waren. En gewoon een beetje er waren.
Ja.
Dat zorgde voor heel veel veiligheid. Mm-hmm. Wat nog meer zorgde bij jou voor heel veel veiligheid was, ik was net uit een relatie gescheiden daadwerkelijk. Ik had een zoontje.
Ja.
Jij dacht aan allemaal manieren.
Oh, chill.
Oh, chill. Hij is chill en,
het
gaat toch nergens heen. Dus geen verwachtingen.
Ja, geweldig.
Dus autonomie.
Ja.
Ja.
Nou, zo simpel is het met mij, hè? Eigenlijk.
Gewoon een beetje chill in de buurt zijn.
Ja, of van hele duidelijke verwachtingen. Dat is ook prima.
En toen ben je dus op deze dag, 9 jaar geleden, in mijn appartementje dat ik toen had in West, aan de Ortheliuskade, ben jij ook blijven liggen op bed.
Ja, chill wel.
En toen ben ik naar mijn werk gegaan doen. En het was echt meteen zo, soort van, yo,
chill.
Chill ben jij.
Ja.
Dat
is het wel echt, hè? Denk ik ook wel echt bij mij. Als het dan eenmaal chill is, dan is het ook gewoon goed.
Ja.
Ik ben ook niet zo vaak heel onduidelijk in hoe ik me voel ten opzichte van iemand of zo.
Wat mij daarin opviel, was dat jij nu hebben we het eigenlijk veel gehad over alles totdat wij elkaar ontmoet hebben. Hè? Wat heeft jou nou vormgegeven voordat wij deze podcast gaat over moderne liefde. Over de manier waarop onze relatie vormgegeven is. Dat is waarom we dit begonnen zijn. Dat mensen dachten, wow, dat is chill of inspirerend of zo. Heb je daar vorm aan gegeven?
Ja.
En dat begint natuurlijk aan het begin van onze relatie.
Ja.
Ik wilde gewoon een goed beeld krijgen voordat we daar waren, maar tijdens dat we daar waren, is mij één ding heel, heel erg opgevallen.
Eén ding, ja.
Wel meer, maar autonomie betekent voor jou ook een autonome manier van conclusies trekken vanuit wat er is of wat er niet is. Ik weet dat ik toen bijvoorbeeld redelijk bang was voor van alles. Van, oh jeetje, als ik lang in een relatie ben, dan word ik vreselijk. Of weet je, hoe moet ik omgaan met mijn biseksualiteit? Of wat, zeg maar, allemaal dingen. Mm-hmm. En jij zei eigenlijk continu, dat hoef je nu niet op te lossen. Heb je het nu naar je zin, dan komt het wel goed.
Ja, dus dit was echt wijsheid hoor. Want het is helemaal niet dat ik dat zelf heel goed kan altijd.
Nou ja, jij bent nog steeds heel goed in geen, niet de eindeloze behoefte aan iets te resolven, aan iets op te lossen, aan een uiteindelijk antwoord ergens voor te hebben. Ook als het gaat over open relatie en met elkaar relateren en dat soort dingen, dat het soms gewoon ergens kan zijn waar het is.
Mm-hmm.
Zonder, maar dan is dit nu de nieuwe, de nieuwe status quo.
Ja, maar ik denk dus, dat dit is wel grappig, want ik denk dat dat heel erg raakt in hoe ik denk ik heel erg ben of zo, of hoe ik dingen heel erg zie, is dat ik dat ook niet zo geloof dat dat kan.
Ja.
En dat is denk ik tegelijkertijd zorgt dat ervoor dat ik af en toe ook heel erg onderzoek kan doen of dingen kan proberen te begrijpen totdat ik ergens bij neerpleur zonder dat ik per se een conclusie trek.
Ja.
Of ergens even tijdelijk op kan landen. Dus dat is soms ook wel een beetje onhandig, maar ik denk niet dat ik heel erg denk in een soort van, dan is dit het nu dit. En dan ga ik daar heel erg aan vasthouden. En dan is, weer iets anders. En dan is dat het.
Wat een vertrouwen. Waar heb je dan, want ik heb dat meer ervaren in mijn leven. Van, zekerheid zoeken in onzekerheden. Wat denk ik echt een van de fucking sleutels is van open relatie hebben, die schijnzekerheden weten los te laten. Waar haal jij dat dan vandaan, dat gevoel van zekerheid?
um, Waar haal ik mijn gevoel van zekerheid vandaan? Ja. Nou, ik denk dat ik een heel sterk begrip heb van conceptuele shit. Dus dat als iets een beetje vaag is, dat ik het niet meteen begrijp met woorden of dingen, maar dat ik het wel heel erg kan sensen of zo. Dus dat niet zo... Oh, dan is dat nu dit met deze woorden precies zo opgeschreven, want dat is het dan. Maar meer een bepaald gevoel is of zo. Iets conceptueels kan ik denk ik gewoon heel diep ervaren.
Ja.
En dat maakt het makkelijker, denk ik, om daarop te kunnen vertrouwen. Dat je iets conceptueels wel begrijpt.
Ja, dus dan hoef lekker je, vaag hoef je dit, niet helemaal maar... in te kunnen vullen met alle regeltjes en dingen. Maar uiteindelijk heb je ergens vertrouwen. Dat
en ik denk ook, kijk, waar het dan ook heel erg over gaat, is dat ik heel erg vertrouw op mezelf. En ik vertrouw ook heel erg op jou. Dat is ook wel echt zo. Daar haal ik ook heel veel veiligheid vandaan.
Ja.
En niet vanuit, oh, want wij zijn helemaal dat. Maar ik vertrouw gewoon heel erg erop dat de dingen die ik doe, de dingen die jij doet, de dingen die de mensen om mij heen, dat me een bepaalde veiligheid geeft, denk ik.
Ja.
Ik was ook altijd een soort van duo-persoon. Altijd met iemand.
Ja.
Ook toen ik jonger
was. Dat was ik ook.
En dat vind ik gewoon heel leuk.
Nog steeds. Wij, zijn elkaar al 9 jaar nu dus aan het laten groeien.
Ja, maar daar haal ik dus super veel veiligheid uit. Dat ik het niet, dat ik altijd gewoon ook een soort van bliksemafleider heb. Dat het niet altijd over mij hoeft te gaan. Dat het, vind ik echt heel chill.
Ja.
Daar hou ik, En daardoor kan ik me ook af en toe verstoppen. Dat is minder chill, maar ja.
En doordat je dan weer bij iemand anders bent, dus in dit geval met mij, terwijl je geen enkele ambitie hebt om hier een relatie van te maken en ik ook niet, want we hadden hier geen behoefte aan, maar we vonden elkaar gewoon heel leuk, dus we zijn bij elkaar in de buurt gebleven en uiteindelijk zijn we gaan relateren. Daarin hebben wij het juist heel veel woorden kunnen geven aan, ik ben iets meer opgegroeid met allemaal soort van, hey, dit zijn taal emoties dingen. En dit is wat we er allemaal aan vast kunnen hangen qua woorden. Maar ik heb hier een stapeltje boeken liggen. Ja. Met een aantal dingen die jij gelezen hebt in de afgelopen 9 jaar dus. Die jou daarin dus gevormd hebben. Zonder dat we, want ik weet dat wij per boek dat hier ligt een hele podcastaflevering kunnen maken. Maar ik wil mensen toch een klein beetje meegeven. Juist omdat jij echt boeken op vreedboeken leest en deze, nou, er zitten hier boeken bij die je gewoon gaat lezen en helemaal aan mij voor gaat zitten lezen. Dus ik wil mensen toch een klein beetje erin meenemen door eigenlijk even te zeggen welk boek is dit en welk en hoe heeft dit jou gevormd? Het eerste boek dat ik hier heb is Atlas Shrugged van Ayn Rand.
Luchtig, simpel boekie.
Simpel boekie.
Heel makkelijk gelezen. Ja, ik heb hier denk ik een jaar over gedaan om dit te lezen. Het is echt van die bijbelblaadjes en dan 1000 van die pagina's. Ja, wat een werk. Maar wel echt heel lekker. Oké, okay, wat heb ik hiervan geleerd? Zei dat? Of
hoe heeft dit jou gevormd?
Oké, alvast even een soort van kleine disclaimer. Er is natuurlijk van alles mis met de gedachtegoed van Ayn Rand. Maar ook... ook niet. Want wat ik heel tof vind aan dit boek...
Het dan er waarschijnlijk
nee,
niet
ja, precies. Nou ja, nee, weet ik niet. Maar hoe mij dit gevormd heeft... Nou, in dit boek zijn alle karakters heel erg... een karakter van zichzelf. Dus heel erg uitvergroot. Maar het gaat heel erg over de mensen die dingen maken en creëren en een visie hebben en het de wereld inbrengen. Soort van versus bijna de wereld waarin mensen willen dat altijd alles hetzelfde blijft en veiligheid en een soort van alleen maar denkt aan wat is goed voor iedereen, waardoor ze niet meer nadenken over wat is goed voor mij en dat mensen ten koste van zichzelf of van wat ze eigenlijk geloven of dat eigenlijk toch meegaan in wat wil iedereen, waardoor alles soort van plat wordt en to shit gaat.
En dat is eigenlijk precies wat jij net zei.
Ja, precies. Ja.
Van, ik kan er niet tegen als mensen niet zelfsturend zijn. Of als ze niet zelf de confidence kunnen pakken. En dit boek zit er vol mee.
Ja, zit er vol mee.
Eigenlijk een pleidooi voor doe dat wel. Op het moment dat je daadwerkelijk doet wat goed is voor jou, is dat ook goed voor anderen. Daar zit natuurlijk, allemaal dingen omheen.
Ja, want er is ook in deze boeken is er geen zorg. En er zijn er geen mensen die niet bij kunnen dragen, omdat ze daar gewoon simpelweg niet in toestaan.
Het is een incomplete filosofie, maar ja, het is 100%. Het is wel een concept lekker uitgediept. Ja. Volgende.
Ja. Inderdaad, ik kan het hier nog een uur over hebben.
Ik pak deze.
John Berger.
Ways of seeing. John Berger. Love the truth book. Is in the eye of the beholder.
The meaning is in the eye.
Oh, the meaning.
Meaning, ja. Ja, dit is echt geniaal. Dit moest ik dus leren hier heb ik college over gehad op Amfi. Ways of Seeing komt uit de jaren 70. Is echt een heerlijk boekje. Het is eigenlijk een transcript van een vierdelige BBC-serie. Die op YouTube staat. Dus ga dat kijken, is echt hartstikke leuk. En hij legt eigenlijk aan de hand van echt old school kunst, echt serieuze olieschilderijen, legt hij uit hoe we als mensen kijken en hoe we betekenis geven aan dingen. In welke context. Wat het iets betekent als het in een bepaalde context staat. Hoe betekenis
hoe heeft het jou gevormd?
Hoe heeft het mij gevormd? Nou, ik denk dat het heel erg geholpen heeft met het uitleggen van hoe ik de wereld begrijp. En dat iemand zegt, ja, want dit is een schilderij van de Mona Lisa, maar dit is eigenlijk een reproductie van, ja, weet ik veel. Het is gewoon lekker, het is gewoon theorie over hoe mensen kijken. En hoe mensen kijken bepaalt gewoon heel erg hoe mensen cultuur maken en zich verhouden tot elkaar en wie iets maakt, geeft een bepaalde betekenis. Weet je wel, het
dit
gaat
is
gewoon
een
heel
beetje
waarom
je doet wat je doet qua werk. Hè? Wat je wil doen met marketing, ook het magazine dat je er nu van gaat maken, heeft te maken met beeldvorming, representatie.
Ja.
Het vormen van de cultuur door beeldcultuur te produceren. Ja. En door geschreven cultuur te produceren. Ja. Nice. Ik pak er nog één. Daar is ze. Onze vriendin.
Esther Perel.
Ja.
Mating in Captivity.
Jij hebt dit
is dit
boek...
dat eerste boek? Ja, dat klopt. Ja. Heb ik deze aan jou voorgelezen zo'n beetje?
Grotendeels, ja. En hoe heeft dit jou of jouw seks of jouw relatie gevormd?
Dit is gewoon echt een heel chill boek als je. Nee, voor mij. Oké, voor mij. Voor mij heeft me dit gevormd omdat ik hierdoor heel erg in een historisch perspectief en een heel breed kader kon lezen over hoe zijn mensen nou eigenlijk relaties aan het hebben en in welke vormen komt dat en waar komt het vandaan dat we nu het idee hebben dat er maar één persoon is in de wereld en weet je dat soort shit.
Ja.
Zij gaat heel erg in op die
mythevorming.
Op die mythevorming en zij breekt dat eigenlijk in stukjes en daardoor blijft er eigenlijk niks van over en heeft gewoon heel zij heeft gewoon heel
dat
veel
doen al die
ja,
boeken
al die boeken, ja,
doen
ja.
Al die boeken. Ja. Ze pakken een concept dat als waar aangezien wordt zoals dit is wat een relatie is en stellen daar zoveel vragen over geven zoveel perspectieven over
zoveel taal zoveel woorden en dat er gewoon veel meer is om er zelf van te maken
ik ook wel dat dit in het favoriete lijstje zit van wat ik dan zo uit die kast kan pakken want als autonomie dus zo belangrijk voor jou is, dan moeten dus dingen die set in stone lijken, zoals dit is hoe een relatie eruit ziet, of dit is hoe een...
Dan wil ik graag begrijpen hoe dat dan echt zo is.
Ja.
Hoe zit dat dan? Oh, hier komt dat vandaan. Oh, dit is hoe... Dan begrijp ik het zelf beter. Dan kan je er zelf
en dan kan je je eigen dingen van maken. Niet om, je eigen vorm aan geven. En niet omdat dat dan zo belangrijk is om het dan maar op je eigen manier te doen. Daadwerkelijk omdat je je dus niet veilig voelt bij, bij de verwachtingen die er anders zijn.
Ja.
Jezus. Dus als het gaat over het vormgeven van jouw leven, het vormgeven van onze relatie, waar deze ontzettend inspirerende podcast, dat klinkt dan negatief, maar kort wel, daadwerkelijk van mensen die zeggen van hoe jullie je relatie vormgeven, dat is wat ik zo inspirerend vind of waar ik iets van mee wil krijgen. En ik heb gewoon heel erg het idee dat als we beter weten hoe jij dingen vormgeeft of ziet, dat dat dan duidelijker is. En ik hoop dat ik dat met mijn vraag een beetje los heb kunnen krijgen. Dat zegt ook zeker niet dat je er ook al helemaal bent en zo. Nee. Of weet je, het is...
Dat is ook zeker niet het geval.
Jouw enthousiasme, nee, jouw drang om te onderzoeken, dat gaat ook zeker soort van door. Ook als het gaat over relatie, ook als het gaat over seks. Als het gaat over soort van liefde of wat is jouw autonomie in... We werken samen. Hoe werkt dat dan? Weet je wel? Ons verhaal is zeker niet af. Maar krijgen mensen op deze manier misschien een beetje een beter beeld van hoe we dingen vormgeven. En hoe jij dingen vormgeeft. Ik wil dat eigenlijk nog afsluiten met één vraag die gaat over tekst op jouw arm. Want op mijn arm staat sinds gisteren het een sluit het ander niet uit. Dat jij... Heerlijk, echt nice. Mooi. Heb getatoeëerd bij mij. Maar jij hebt de tekst The Vision is Mine op je arm staan. Wat ik echt ontzettend tekenend vind. Ja, voor iemand nice, die met het lijstje waarden aan komt zetten. Autonomie, gelijkwaardigheid, diepgang. Weet je wel, dat the vision is yours. Wat betekent dat voor jou? Waarom staat het op je arm?
Ja. Ja, dat klopt gewoon wel echt heel goed. Het is een tekst van Benjamin Clementine. In de volgorde, in dat lied zit, of in dat nummer zit... The decision is mine, so let the lesson be mine. Because the vision is mine. En
heel veel verantwoordelijkheid zit daarin.
Ja, ook. Maar ook als het dus gaat over... mensen hebben toch wel iets van commentaar of zo op wat je doet. Maar of welke beslissing je neemt of niet neemt. Maar uiteindelijk is het je eigen ding of zo. Je eigen, nou ja, letterlijk je lessen die je eruit trekt. Of letterlijk de... Wat daarboven zit, is altijd je eigen verhaal. Niemand gaat dezelfde lessen uit de bepaalde dingen halen als dat je zelf doet. En op mijn arm is het ook wel een soort van reminder dat dat dus oké is. Dat ik heel best wel een soort van sterk idee heb over dingen. Of heel sterk gevoel heb over iets. Of heel... en dat dat dus juist heel erg mijn kracht is. En niet iets...
Wat je weird en alleen maakt.
ja.
Voornamelijk niet als je zo'n campaigner als ik om je heen heb lopen. Ja. Van, kom maar met die visie. Want ik ben heel goed te enthousiasmeren voor al jouw visie en al jouw purpose.
Ja, en dat is wel echt. Want ik heb wel echt heel lang niet dat heel erg een uiting hebben kunnen geven. Of zo van alles wat er... in mijn systeem zit of zo, wat ik weet of wat ik kan, wat ik doe, of dat allemaal niet ergens heen kon.
Ja.
Terwijl ik denk juist hoe ik dingen zie en de visie die ik heb is juist wel een kracht.
Ja. Wat hoop je daarmee te bereiken? Laten we nog even een klein beetje die Morgan Freeman hoop aan het einde. Wat hoop jij daarmee met die visie en met eigenlijk ook al wel al deze fantastische kwaliteiten van jou. Ik ben gewoon, ik vind jou heel leuk. Maar wat hoop jij daarmee te bereiken in het werk leven? Dat je doet, in de projecten die je doet?
Ja, dat is, vind ik, best wel een grote vraag, maar ik kan wel iets daarover bedenken, denk ik. In wat ik doe, wil ik heel graag dat... heel graag mensen voorzien van een andere kijk of zo. Dus als het gaat over al die boeken en al die shit die daarin staat. Ik heb dat dus allemaal gelezen. Ik weet echt heel veel dingen en ik kan het aan elkaar koppelen. Waardoor ik denk ook heel veel dingen zie die andere mensen misschien niet zo snel zien. Maar misschien wel onder lijden. Of wel dat er veel ten koste van mensen gebeurt. Of ten koste van storylines die ook kunnen bestaan. Sowieso in al het werk met marketing, maar eigenlijk in alles wel, denk ik, wat ik doe, wil ik gewoon altijd heel graag voorzien in, hoi, maar het kan dus ook anders. Of, hey, zo zit dit dus. En daarom kan je het beter zo aanpakken, want dat heeft dit effect. Weet je, gewoon daar
dit
heel veel helderheid in.
Waarschijnlijk
in
die tweede waarde waar je mee kwam, gelijkwaardigheid.
Ja, zeker. Ja.
Je hoopt op meer gelijkwaardigheid.
Ja, absoluut.
Minder gekleurde storytelling.
Ja. Ja, en gelijkwaar. Ik bedoel, echt niet iedereen moet hetzelfde zijn of soort van helemaal dat. Maar wel, dus een van mijn grootste irritaties is bijvoorbeeld hoe we in media of online of in marketing, anything, inderdaad ten koste van een heel menselijk beeld altijd maar één plat gedeelte van iemand laten zien of ja. zo. Dat dat continu herhaald wordt. Op een gegeven moment ga je toch ook zelf geloven dat dat is wat het is. Mm-hmm. Oh, dit is, zijn de enige mogelijkheden. Terwijl dat is gewoon niet waar. Heel veel dingen die je ziet zijn gewoon niet waar. En dan moet je zelf wat langer over nadenken. Of het zelf vormgeven. Ja.
Een groter bewustzijn dus.
Ja, echt. Och, ik kan me zo irriteren aan mensen die gewoon zo plat. Och,
wat heerlijk. Nou, als wij daar samen dan de balans tussen vinden. Tussen die grote, hoge, conceptuele waarheden en drive. En,
en het ergens soort van...
praktisch maken. En, ja. En daar dus heel veel liefde mee vinden. Wat is je... Last question. What's your love language?
Quality time. Vind dat van, ja, toch? Heel duidelijk. Ja. Ik hoef ook niet spullen of soort van... Nee, ja, quality time. Ja. Mm,
ja. Gezellig, Vera.
Ja, heel
leuk
erg gezellig.
Dat we altijd alles
lekker
samen doen.
Ja, ja. Een luchtig mens. Goddomme. Ja, maar ja, dat ja. is wel waar.
Maar ik vind je wel heel leuk.
Vind je ook heel leuk.
Ja.
Ja.
Dankjewel voor dit interview.
Jij ook.
Ik
vond het heel fijn.
Ik vond het ook lekker dat we er even lekker de tijd voor namen om ook even een breed beeld Vera Westerberg te geven. Ik las...
Nog één ding.
In dit boek. Dit boek is het bewijs dat jij dus inderdaad hartstikke romantisch bent. Volgens mij waren wij toen een jaar bij elkaar.
Ja, een jaar.
Een jaar.
Want het zijn 365. Ik heb dit boek
Vera
gemaakt
heeft een
voor
boek
Lina.
Gemaakt. Nog iets op het lijstje. Wat kan Vera allemaal? Een boek maken, gebonden en al. En op elke pagina staat er 365 keer waarom Vera van mij houdt.
Ja, is zo lief.
Is zo lief.
Is zo bizar. Heb ik gewoon gedaan.
Oh, ja.
Niet te doen, joh.
En ik wilde daar een punt mee maken wat ik, waar ik net al aan begon. Maar die, die ben ik vergeten omdat het altijd zo... Hier, moet je maar eventjes kijken. Het is echt leuk om dit
echt lief. En voorop er staat liefde.
Daar staat liefde vooral.
Oh ja, 365 keer ik hou van jou. Dat is toch echt leuk.
Zo lief.
Zo lief, ik heb dit al heel lang niet gezien. 365 keer, weet je hoeveel werk dit was om te maken?
Ja, dat geloof ik wel, ja.
Ja.
Ja,
maar
ik hoop dat de meeste nog een beetje waar zijn. Nee, ik pak hem erbij om een punt te maken, maar die ben ik volledig vergeten. Maakt ook niet uit.
Ja, omdat we de dinsdagavond nog steeds niet opgegeven hebben. Ork. Dat is nice, hè? Nou, goed.
Daarmee bedoelen we van dat we op dinsdag... James is altijd van zaterdag tot dinsdag bij ons.
Ja.
En dat betekent dat dinsdagavond meteen we meteen...
Een soort van Party Central moesten zijn. Fucking grappig. Wij liepen altijd echt zo door Amsterdam. Zo, dinsdagavond, waarom is hier niemand? En nog steeds is dinsdagavond voor altijd...
Met chocolademelk.
Ja. En nog steeds is dinsdagavond voor ons altijd echt zo'n avond van... Lekker, wat gaan we doen?
Ja, we moeten er even uit.
Ja. Ja, lol, hè? Ja, echt leuk. Pakte je daarom dit boek? Nee. Nou goed, dat maakt het niet uit.
Nee. Ik pakte er ook niet om een punt te maken. Maar die zijn we kwijt. Maakt niet uit. Heel erg bedankt.
Tot de volgende keer.
Dag lieve mensen.
Goodbye.